Wist u dat de hele geschiedenis van Israël bepaald werd door een jonge knul van 17 jaar? Eén jongen van 17 jaar, waar dingen mee gebeurden die hij zelf nooit gewild had. En soms kan het leven heel anders lopen dan je denkt. Misschien zit u ook wel hier met bepaalde gevoelens, met bepaalde gedachten, waarvan u dacht, was het maar anders gelopen. Soms begreep je het ook niet, dat een leven zo loopt, en dat je wel eens afvraagt, waar is God nou? Is het nou de bedoeling van God met mijn leven? Nou, één jonge man uit de Bijbel, waar we met elkaar over na willen denken, die bepalend geweest is voor de hele loop van de geschiedenis van Israël. Als deze jonge man er niet geweest zou zijn, dan was er ook geen slavernij in Egypte geweest. Was er ook geen uittocht geweest. Was er ook geen woestijntocht geweest door de woestijn naar het beloofde land. Was Mozes ook niet nodig geweest. Was Jozua niet nodig geweest om het volk het land in te leiden. Een jonge man, een jongen van 17 jaar. En daar wil ik met u heel kort over nadenken vanmorgen. En u begrijpt misschien wel een klein beetje over welke man, welke jongen het gaat. Het is een jongen die het heel moeilijk uit kon houden. We lezen dat hij probeerde met zijn broers de schapen van zijn vader te hoeden. Er staat er letterlijk, hij probeerde die schapen met zijn broers te hoeden, maar dat lukte gewoon niet. Die broers, dat waren broers uit een heel ander kaliber. Jozef kon het niet uithouden met deze broers van hem. En dan kwam hij weer terug bij zijn vader en zei tegen zijn vader, vader, alsjeblieft laat me niet met mijn broers meegaan. Maar ja, elke keer weer opnieuw. En uiteindelijk heeft zijn vader gezegd, nou blijf dan maar thuis. Nou, laten we maar eens even gaan kijken over Jozef. En in het leven van Jozef kunnen we ook heel veel terugvinden van het leven van Jezus. En het is heel mooi om te zien dat Jozef en Jezus en Israël eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als u kijkt in Genesis 37, we gaan een beetje bladeren door de Bijbel heen en stukjes uit Genesis vergelijken met dat wat er in het Nieuwe Testament over Jezus staat. En ik hoop dat u dat met mij wil doen. Ik lees de NBG-vertaling. En het eerste wat mij opvalt, als u kijkt in Genesis 37 vers 1 en 2, het eerste stukje, dat staat, Jacob woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Canaan. En u weet, Jacob heeft de naam Israël gekregen. En dan staat er, dit is de geschiedenis van Jacob. Of je zou kunnen zeggen, dit is de geschiedenis van Israël. En dan staat er, dubbele punt. En waar begint het dan mee? Jozef. Denk je van, nou, dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef. Wonderlijk, hè? Jozef heeft de hele geschiedenis bepaald van Jacob. Zijn hele doen en laten. Alles draait, net zoals bij Abraham. Bij Abraham draaide zijn hele leven om Isaac. En bij Jacob draaide het hele leven van Jacob om deze jongen, Jozef. Jozef. En laat het duidelijk zijn, de hele geschiedenis van Israël, ook wat er vandaag gebeurt, ik zal u misschien al een voorschot geven. Natuurlijk, we zien dat Israël in de wereld eigenlijk door alle volkeren gehaat wordt. En dat wordt ook gezegd in de Bijbel. Dat ze door alle volkeren gehaat zullen worden. En dat zien we in deze tijd terugkomen. En het is niet in de eerste plaats om alle dingen die Netanyahu doet. Dus niet in de eerste plaats om dat wat er in Gaza gebeurt. Want er gebeuren in de wereld veel ergere dingen nog. Als Je kijkt wat er in Sudan gebeurt, dat is nog vele malen erger dan wat er in Gaza gebeurt. En ook de hele berichtgeving daarover, wat er uit Gaza gebeurt, is zeer gekleurd. De geschiedenis van Israël wordt bepaald door Jezus. En er is maar één belangrijke oorzaak waarom dat Israël nu zo wereldwijd gehaat wordt, dat is Jezus. Want Jezus is verbonden aan Israël. Het heil is uit het Joodse volk gekomen. En Jezus zal straks de koning worden daar in Jeruzalem. En elke vorm van Jodenhaat, elke vorm van antisemitisme is in de eerste plaats satanisch. En laat dat duidelijk zijn. Maar Jozef, Jezus, die speelt daar een hele belangrijke rol in. Het draait allemaal om Jozef. Nou, laat ik een paar vergelijkingen maken. Als je een paar bladzijden terugslaat in Genesis, dan lees je in Genesis 29 vers 31. Genesis 29 vers 31. Het laatste zinnetje, daar staat: Lea was niet bemind, was ook niet de eerste keuze van Jacob geweest als vrouw, maar God opende haar schoot en ze kreeg kinderen, kind op kind. Maar er staat in vers 31 het laatste stukje: maar Rachel bleef overig. Rachel wordt ook wel de moeder van Israël genoemd. Rachel is, ja, ook wat dat betreft, ja, een vergelijking met Israël. Maar hier lezen we: Rachel bleef onvruchtbaar. We lezen letterlijk in het woord van God dat Israël genoemd wordt de onvruchtbare. De onvruchtbare. Waar God vrucht van verwachtte, maar die vrucht die kwam er niet. Maar uiteindelijk, na lang wachten en uitkijken, is de uiteindelijk beloofde vrucht toch geboren in de Heer Jezus. Lang verwacht. Nou, dat zien we zo mooi terugkomen als we weer even teruggaan naar iets verder kijken naar hoofdstuk 30. Hoofdstuk 30 van Genesis. Dan staat er in vers 22, Genesis 30 vers 22, toen gedacht God Rachel. Staat in Galaten: toen de volheid destijds gekomen was, toen werd Jezus geboren. Nou, dat woordje toen heeft alles te maken met op Gods tijd. En hier zien we: toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar, en hij opende haar schoot, en ze werd zwanger en baarde een zoon. Mag ik het zo zeggen? Jozef was de lang verwachte zoon. Net zoals dat hier Jezus de beloofde zoon was, die waar zo lang op gewacht werd. Hij was de lang verwachte zoon. Nou, dan gaan we weer even terug naar Genesis 37. Wat lezen we dan van deze lang verwachte zoon, waar zo naar uitgekeken werd? Nou, in de eerste plaats, als u in vers 3 kijkt, Genesis 37 vers 3, dan staat er dat deze lang verwachte zoon, die uit een onvruchtbare moeder geboren werd, dat hij genoemd wordt in vers 3, en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Jozef was niet alleen de lang verwachte zoon, maar Jozef was de geliefde zoon van de vader. Hij was de geliefde zoon. Jacob die hield zo ontzettend veel van zijn Jozef. En als we straks met elkaar het avondmaal vieren, denk dan hier aan dat het gaat om de geliefde zoon van God. Hij heeft zijn zoon zo lief gehad. Het was de geliefde zoon. Maar ik heb het al een klein beetje uitgelegd. Jozef die kon het niet uithouden met zijn broers. Zijn broers dat waren rakkers. Zijn broers dat waren jongens die zo gewelddadig waren. En Jozef die kwam dan bij zijn vader en zei, vader, ik hou het niet uit met mijn broers. En dat zijn vader op een gegeven moment zei, nou blijf dan maar thuis, inderdaad. En dat konden zijn broers niet uitstaan. En wat lezen we dan in vers 4, het laatste stukje? Dat Jozef, Jacob, werd door zijn vader zo geliefd. En dan staat er, en al zijn broers, boven al zijn broers. En dan staat er, en al zijn broers haten. En dan staat er, toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broers lief had, haten zij hem. Nou, dat is het volgende. Jozef was de lang verwachte zoon. Jozef was de geliefde zoon. En Jozef was de zoon die gehaat werd. Jozef de zoon die gehaat werd door zijn broers. Nou, je moet eens weten. Toen Jezus naar deze wereld kwam, naar zijn broedervolk, naar zijn broeders, wat hebben ze hem gehaat. En wat kunnen we dat niet lezen in het evangelie, dat toen de Jezus bijvoorbeeld bepaalde gelijkenissen vertelde, dat er staat, en zij haten hem nog meer. En die haat van die broers van Jezus, die kwam tot zijn toppunt toen Jezus daar bij Pilatus kwam en ze riepen, kruisigt hem, kruisigt hem. De gehate zoon, Jozef, Jezus. Kijkt u nog iets verder in dat 37e hoofdstuk van Genesis. Dan zien we op een gegeven moment in vers 13. Genesis 37 vers 13. Toen zeide Israël tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. De lang verwachte zoon, de geliefde zoon, de gehate zoon, werd hierdoor zijn vader de gezonden zoon. De vader heeft hem gezonden. De vader heeft hem gezonden zoals de Jezus door de vader gezonden werd naar zijn broeders in Israël. Hij werd gezonden. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dan staat er in vers 13 het laatste stukje. En Jozef zeide tot hem, hier ben ik. Mooi hè? Dit kunnen we letterlijk terugvinden in Hebreeën 10. Waar heel duidelijk staat dat er Jezus, hier ben ik. En dat er Jezus zich beschikbaar stelde aan zijn vader. Hier ben ik. Jozef werd gezonden. De gezonde zoon van God. Maar hij was ook dienaar. En hij was gehoorzaam. En zoals Jozef gehoorzaam was aan zijn vader, zo was Jezus tot in de dood gehoorzaam aan zijn vader. De gezonde zoon. De gehoorzame zoon. En dan staat er iets heel wonderlijks, want Jacob die zei tegen Jozef, ga maar naar Sichem, want daar zijn uw broers die hoeden de schapen. Nou, hij werd gezonden vanuit Hebron, uit Hebron. En daar woonde zijn vader Jacob, daar woonde Jozef, Hebron. Hebron betekent gemeenschap, Hebron betekent verbond, verbonden aan zijn vader. Nou, je moet eens weten, de Heer Jezus was verbonden aan zijn vader, leefde in gemeenschap met zijn vader en werd vanuit die gemeenschap, vanuit die verbondenheid, vanuit het Hebron zou je kunnen zeggen, werd Jozef gezonden naar Sichem. En Sichem, dat was trouwens de eerste plaats waar Abraham in het beloofde land kwam en een altaar bouwde. De plaats waar God tegen Abraham zei, Abraham, dit is het land wat ik je zal geven. En Sichem betekent letterlijk schouder. Het was een schouder, ja, het lag tussen twee bergen in, de Ebal en de Gerizim. En tussen deze twee bergen, daar lag dat plaatsje Sichem. En Sichem, schouder, heeft ook te maken met heerschappij. U kent dat vers waarschijnlijk wel uit Jesaja. En de heerschappij rust op zijn schouders. Hij kwam om, als het ware, de heerschappij op zich te nemen. De Heer Jezus. Maar dan zien we dat Jozef daar in Sichem komt en hij vond zijn broers daar niet. Hij vond zijn broers er niet. En dat staat er op een gegeven moment zelfs in vers 15. Toen hij nu in het veld omdoolde. Hij zwierf door het veld op zoek naar zijn broers, maar hij vond ze niet. Toen Jezus kwam om koning te worden, vond hij zijn broers niet. En ze wilden niet dat hij als koning over hen zou heersen. En toen vond hij iemand, toen kwam hij iemand tegen daar in het veld waar hij aan het zoeken was naar zijn broers. En toen zei hij, nee, ze zijn doorgetrokken naar Dothan. En dan staat inderdaad dat hij hen in Dothan vond aan het einde van vers 17. En het woordje Dothan, de naam Dothan, betekent menselijke inzetting. Menselijke wetten. En weet je, dat vond Jezus. Toen Jezus omzag naar zijn broers en ze niet vond dat ze hem als koning wilden aanstellen, vond hij alleen maar mensen die zo verstrikt waren in allerlei menselijke inzettingen. Dat was het Joodse volk. Hoeveel wetten de Farizeeën niet uitgevaardigd hadden van, ja, je mag zoveel lopen of je mag niet eens het graan zo in je hand. En allerlei wetjes waren helemaal verstrikt in allerlei wetjes. Nou, dat was Dothan. En daar vond Jezus hen helemaal verstrikt in allemaal wetjes. Nou, dan staat er dat op een gegeven moment die broers Jozef aanzagen komen. En dat is het eerste wat je leest in vers 18 van Genesis 37. Maar ze zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem. Ze smeden een aanslag tegen hem. Nou, weet je wat we van de Heer Jezus lezen? Van de Heer Jezus lezen we in Matteüs 26... Ze kwamen bij elkaar, de schriftgeleerden, de hoge priester en de oudsten van het volk. En ze beraamden hoe zij hem om konden brengen. Dat staat letterlijk in Matteüs. Ze beraamden hoe zij hem om konden brengen. Nee, niet op het paasfeest, over 2 dagen, maar het liefst daarvoor nog. Ze smeden een aanslag tegen Jezus. Zoals de broers tegen Jozef een aanslag smeden. Nou, en dan komen ze daar, dan komt Jozef daar, en dan staat er in vers 23, en dan begrijpt u een klein, als u dit stukje leest, hè, dat die mannen, die broers van Jozef, die zeiden, en we doden hem. En het dode lichaam, dat gooien we in een put. Dan zijn we er vanaf. En dat Ruben, de oudste, zelfs niet eens controle had over deze jongens. En dat Ruben op een gegeven moment dacht van, ja, maar dat kan niet. We kunnen niet zomaar onze broer doden. En dat Ruben zei, nou, gooi hem dan maar gewoon in de put. Hè, maar dood hem niet. Daar nam Ruben het nog voor hem op. Maar, nou ja, er staat hier in vers 23, zodra Jozef bij zijn broers gekomen was, was het eerste wat ze deden. Ze trokken zijn kleed uit. Ze trokken zijn kleed uit. Weet u, in Matteüs 27, als de Heer Jezus voor de Romeinse soldaten komt, weet je wat ze dan doen? Ze trekken zijn kleed uit. Een prachtige kleed. Ze trekken zijn kleren uit. We moeten niet vergeten wat er met Jezus gebeurd is. Hè? Als we zien hoe hij geleden heeft, en hoe ze zijn kleden uittrokken. En hoe de Heer Jezus daar bijna naakt aan het kruis gehangen heeft. In zijn onderbroekje zou je kunnen zeggen. Dat hij die schaamte voor ons gedragen heeft. Voor onze zonden. Dat is niet zomaar iets wat daar gebeurde. Zoals Jozef ontkleed werd, werd Jezus ontkleed. En dan zien we in vers 24. Ja, we lezen daar zo gauw overheen, hè. Maar dan staat er, en zij namen hem en wierpen hem in de put. Heeft u die putten wel eens gezien daarin? In de Negev-woestijn bijvoorbeeld? Of de, nou, dat zijn putten, die zijn misschien, omdat er heel veel verdamping is, die putten zijn hooguit een meter breed. En eindeloos diep. En je kunt soms niet eens de bodem zien, zo donker is het. En ze laten niet zomaar met een touw naar beneden, maar ze gooien hem erin. Nou, dat hij zijn benen niet gebroken heeft, dat is wel wat. Ze gooien hem in de put. En dan zit hij daar. In het donker. En hij kon alleen maar omhoog kijken. Nou, misschien niet eens. Misschien hebben ze ook nog een deksel op die put gedaan. Weet je dat we in de Bijbel kunnen lezen? Er zijn een aantal messiaanse psalmen. Een aantal messiaanse psalmen. Een van die messiaanse psalmen is psalm 69. U hoeft dat wat mij betreft niet op te slaan hoor. Ik zal u een klein beetje uitleggen wat er gebeurde met Jezus. Toen Jezus gevangen genomen werd, in de eerste plaats door de Farizeeën en de Sadduceeën, de schriftgeleerden. En de priesters. Toen werd er Jezus verhoord in het huis van de hoge priester, Caiaphas. Dat huis van de hoge priester, Caiaphas, dat stond op de berg Sion. Ik ben met heel wat bezoekers daar in Israël daar wel naartoe geweest, naar het huis van de hoge priester. Bij het huis van de hoge priester had je allemaal voorraadschuren. Waar de tienden ingezameld werden. De tienden werden daar ingezameld. Nou, daar had je voorraadschuren voor nodig. Je had droge voorraadschuren, waar het graan ingezameld werd. De vruchten van het land. Maar je had ook natte tienden die ingezameld werden. En dat was de olie. En die olie werd bewaard in grote cisternen die onder het huis van de hoge priester uitgehouwen waren in de rotsen. Je moet dan denken aan een soort gierkelder. Zo groot. Hele grote kelders. En daar was er bovenin een deksel gemaakt, een gat gehouden. Daar werd een steen opgelegd altijd. Maar goed, daar werd de olie en alle andere dingen in bewaard. Nou was het heel bekend in die tijd dat als er mensen verhoord werden, daardoor de hoge priester ook gegeeseld werden, dan werden ze daar soms tijdelijk gevangen gezet. En dan gebruikten ze vaak droge cisternen die daar waren, om ze daar te bewaren. Nou werd Jezus waarschijnlijk, nadat hij verhoord werd, en dat verhoor dat vond 's avonds, 's nachts plaats, dat mocht niet eens. Dat was tegen het gebod, maar toch, ze zijn 's avonds, 's nachts bij elkaar gekomen om de Jezus te verhoren. Maar de volgende morgen moest Jezus naar Pilatus gebracht worden. En in de tijd tussen het verhoor en het verhoor van Pilatus werd Jezus zeer waarschijnlijk in zo'n put gedouwd. In zo'n put. Ik ben met heel wat bezoekers wel eens daar geweest. Dat zijn van die putten die soms wel zo'n 7 meter, 5 tot 7 meter doorsnee hebben. 8 meter hoog zijn. En die putten die kun je nog bezoeken onder het huis van de hoge priester. En hebben ze een wenteltrapje gemaakt dat je ook naar beneden kunt gaan. Nou, dan sta je daar beneden in zo'n put. En dan zie je alleen boven je zo'n gat van, een doorsnee van 80 centimeter. En daar heeft de Jezus waarschijnlijk die nacht verder doorgebracht. Er staat letterlijk in psalm 69 dat hij roept in een van die Messiaanse psalmen vanuit de put tot God, de Messias. Jozef werd in de put gegooid, Jezus is waarschijnlijk hetzelfde gebeurd. In de put. En hetgeen wat we dan lezen in vers 25, toen ze hem in de put gegooid hebben, in Genesis 37 staat het, daarna zetten zij zich neer om te eten. Nou, dit al wat, hè. Dat waren die broers, hè. Je zou toch geen hap door je mond heen krijgen, hè. Maar die broers die zetten zich gewoon neer en die gingen lekker eten. Wat deed het Joodse volk? Het Joodse volk zette zich neer om Pascha te eten. Staat letterlijk in de Bijbel, ze gingen eten. het Pascha werd gegeten. En dan komt er een karavaan langs, op weg naar Egypte. En Juda, die kwam op het idee, weet je wat we doen? We gaan hem verkopen. We gaan hem verkopen. Door wie is Jezus verkocht? Niet door Juda, maar door Judas. Zoals Jozef verkocht werd, werd Jezus als het ware verkocht. En zo kwam Jozef in Egypte. En wat denkt u? Zou er haar op het hoofd gedacht hebben van deze broers, dat ze hem nog een keer terug zouden zien? Nee toch. Dit was het volledige afscheid. Hiermee viel het doek. En dat lezen we ook in het woord van God, ook in de geschiedenis. Als je nagaat wat er met Israël gebeurd is. Hoe Israël verwoest werd. Hoe de Joden gedood werden door 70 na Christus. Hoe de slaven, de beurs, de prijzen van de slaven kelderden omdat er zoveel Joodse slaven aangeboden werden. Overal gingen die Joden naartoe. De sterkste Joden die werden getransporteerd naar Rome om daar te vechten in de amfitheaters tegen de leeuwen. Je zou eigenlijk zeggen, de tempel was verwoest, het was helemaal voorbij. En geen enkele broer die ooit gedacht had, nou ja, dat we Jozef nog een keer terug zouden zien. Zo ging het met Jozef. Zo ging het met Jezus. En dan wordt het bericht over de dood van Jozef naar Jacob gebracht. En weet u hoe Jacob dan reageert? Kijk u maar in vers 35. In Genesis 37, vers 35. Daar staat, al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best om Jacob te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. Weet u dat je dit letterlijk in Jesaja en in Jeremia terug kunt vinden? Dat over Israël gesproken wordt, zij weigert zich te laten troosten. De Heer Jezus die kwam als de trooster. U weet, Simeon en Hanna verwachten de vertroosting. Maar Israël heeft geweigerd zich te laten vertroosten. Ook toen de andere trooster kwam. Israël weigert zich te laten troosten. Rachel, staat er, Jeremia, weigert zich te laten troosten. Jeremia 31 staat tot vers 5. Zoals Jacob zich niet liet troosten, zo zien we dat ook bij het volk van Israël. En weet je, die weigering, daar hebben we vandaag nog steeds mee te maken. Hoe weerbarstig het Joodse volk is als het gaat over de Messias. Als het gaat over de Heer Jezus. Als het gaat over Messias beleidende gemeenten in Israël. Hoe ze tegengewerkt worden door de Joden. Nog steeds. Ze weigeren zich te laten troosten. Nou, en dan komt de volgende episode in het leven van Jozef. Want dan denk je van, Jozef, hè, hoe moet dat dan verder gaan met deze jongen? Die achter een karavaan aangesleept wordt richting Egypte. En dan zien we dat Jozef daar verkocht wordt als slaaf. Aan Potifar. Een van de oversten van Farao. Hij wordt verkocht als slaaf. Kunnen we dat ook terugvinden in het woord van God? Hoewel hij de zoon van God was, heeft hij zich vernederd. En de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, zegt, hij is voor ons slaaf geworden. Net zoals dat Jozef slaaf werd, werd Jezus slaaf. En dan gaan we door naar hoofdstuk 39 van Genesis. Dan gaan we kijken wat er daar gebeurt. Hij werd slaaf, hij werd gekocht. En nou, dan wint hij het hart van Farao en Jozef die... ja, de Heer zegent het hele huis van Potifar. En Jozef die krijgt alles onder zich. Maar dan krijg je ook te maken met de verleiding van de vrouw van Potifar. Dagelijks. Dagelijks probeert de vrouw van Potifar om Jozef bij haar in bed te krijgen. Om met haar overspel te plegen. En op een gegeven moment zegt, pakt die vrouw van Potifar Jozef zelfs vast en zegt, joh, mijn man is weg, kom op. He? Het is wat, hè, die Jozef. En dat Jozef zegt, hoe kan ik tegen God, niet alleen tegen Potifar, maar tegen God, zulk kwaad doen? En dan rent hij weg. En dan blijft het kleed in de handen van de vrouw van Potifar achter. Weet je, we kunnen in Hebreeën lezen dat er Jezus in alle opzichten als wij verzocht geweest is. Nou, als er één verzocht geweest is, dan was het Jozef wel. Als er één verzocht geweest is, dan was het de Heer Jezus wel. Maar wat lees je daar dan achter? Doch, zonder te zondigen. Mooi hè. Jozef de onschuldige. Zonder te zondigen. Jezus verzocht. Zonder te zondigen. Te onschuldigen. En onschuldig komt Jozef in de gevangenis. Maar als Jozef dan in de gevangenis komt, dan krijgt hij de genegenheid, dan wint hij de genegenheid van die gevangenbewaarder. En dan staat er zo, ja, ik wil het toch even lezen, in vers 20, het laatste stukje. Als alles anders gaat dan dat jij wilt, als alles anders gaat dan dat jij je voorgesteld had, dan mag je weten, en dat hebben we net ook gezongen in dat prachtige lied van Ik ben die ik ben er altijd, dan mag je weten dat God ziet je. En God heeft een bedoeling met je leven. Dat wil ik echt jong en oud onder ons vanmorgen vertellen. Als het allemaal helemaal anders gaat dan je wilt, God heeft een bedoeling met je leven. God heeft een plan met je leven. En dat staat er zo mooi aan het einde van vers 20, hè, dat hij in de gevangenis geworpen werd, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En wat staat er dan aan het eind? Zo kwam hij daar in de gevangenis. Dat woordje zo. Mooi hè? Zo. Dit was Gods weg. Dit was Gods bedoeling. En natuurlijk kan ik Jozef voorstellen dat hij daar zit. Ja, en nu zit ik hier in de gevangenis. Waarom ben ik hier? En hij kon boos worden op zijn broers. Boos worden op God. Boos worden op die vrouw. Weet je, God werkt zijn plan uit. Dwars door alle beprovingen heen. Dwars door alle zaken heen die we niet kunnen begrijpen. Zo kwam hij in de gevangenis, de onschuldige. Maar, ik zei u, hij won de genegenheid van die gevangenbewaarder. En wat krijg je dan? Hij werd degene die, aan wie die gevangenbewaarder heel zijn verantwoordelijkheid overdroeg. En hij moest al die celletjes, en dat waren geen leuke celletjes hoor, dat waren echt niet de Bijlmerbaaiers of zo hoor, met een tv'tje en... Dat waren vreselijke grotten waar die mensen daar gevangen zaten. Met tralies en met sloten. Maar het mooie is, Jozef kreeg de sleutel van elke gevangenis. Hij kreeg de sleutel in handen. Weet u dat er in Openbaring staat, ik ben dood geweest. Openbaring 1. Openbaring 1 vers 18. Ik ben dood geweest en ik ben levend. En ik heb de sleutels. Ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Zoals Jozef de sleutels in handen kreeg, zo heeft hij Jezus de sleutels in handen gekregen. En daar in die tijd, toen dat gebeurde, kreeg Jozef te maken met een cel waar twee mannen van uit het hof van Farao zaten, de schenker en de bakker. De bakker en de schenker. En hij kwam daar op een gegeven moment. En dan staat er letterlijk dat Jozef daar binnenkwam in die gevangenis. En waarom staat jullie gezicht zo somber? Nou, dat blijkt dus dat Jozef niet eens zo somber was. Hè? Hij zag de nood van anderen. Hij was niet alleen bezig met zijn eigen nood, maar juist met de nood. Waarom staat jullie gezicht zo somber? Ja, we hebben een droom gehad. En we weten niet wat die droom betekent. Nou, u weet het toch wel een beetje, hè? Hoe de geschiedenis van Jozef is. De bakker en de schenker. En hoe Jozef de dromen uitlegde van de schenker, waarvan hij zei, over 3 dagen mag u de beker weer aan Farao geven. En wordt u weer helemaal hersteld in uw positie. En de bakker, over 3 dagen, ja, zul je terechtgesteld worden, zul je gedood worden. Zou het dan zomaar toevallig zijn dat er in Jesaja 53 staat, hij werd onder de misdadigers gerekend, de Heer Jezus. Dat er in Jesaja of in Matthäus staat dat de Heer Jezus gekruisigd werd en links en rechts van hem ook een misdadiger. En dat de Heer Jezus tegen de ene misdadiger mag zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En tegen de andere misdadiger van, ja, die met laster verloren ging, hè. Hoe de Heer Jezus meegemaakt heeft wat Jozef meegemaakt heeft. De ene leven en de andere dood. De ene misdadiger bij Jezus het leven en de ander de dood. Nou, we weten dat deze schenker zijn vrijheid weer terugkreeg. En toen heeft Jozef tegen hem gezegd, toen hij de vrijheid kreeg, als je weer bij Farao bent, denk dan aan mij. Denk dan aan mij en probeer mij uit deze vreselijke gevangenis te halen. Nou, maar wat staat er dan in vers 23 van Genesis? We zijn inmiddels terechtgekomen bij Genesis 40, vers 23. Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Weet u hoe lang? Nou, daar staat hij direct achteraan, hoofdstuk 41, vers 1. 2 jaar. Doch na verloop van 2 volle jaren droomde Farao. Wie had ervoor gezorgd dat deze Farao ging dromen? Wie had die droom aan Farao gegeven? Dat was God. God bestuurde het. God had uiteindelijk de regie. Maar wel na 2 jaar, hè? Je zal maar 2 jaar in die vreselijke, bedompte cel moeten zitten. 2 jaar lang. Weet je, na 2 jaar kwam er een verandering. Er staat in Hosea 6, over het herstel van Israël, daar staat letterlijk, na 2 dagen. Na 2 dagen zal er een keer komen in het lot van Israël. En zal Israël hersteld worden. Zou dat misschien te maken hebben met deze 2 jaar? Niet zomaar toevallig 2 jaar. Dat na 2 jaar God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. En ik geloof dat wat wij vandaag in onze tijd meemaken, hoe God de geschiedenis van Israël bepaalt, toen bij Jozef, soms ondoorgrondelijk, met veel haat en met veel vijandschap, ook vandaag, geloof ik dat we in een tijd terechtgekomen zijn waarin we zien dat God de draad met Israël weer oppakt. Zonder meer. Ik geloof dat we in een periode leven waarin we zo duidelijk zien dat Gods woord in vervulling gaat. En dat hij de draad weer oppakt. En dan wordt Jozef uit de gevangenis gehaald. En vanuit de gevangenis wordt Jozef de heerser over heel Egypte. Dat is toch wat, hè? Over heel Egypte. Er staat in, laten we maar even kijken, in hoofdstuk 41, vers 41, daar staat, zie, ik stel u aan over het gehele rijk Egypte. Nou, dat Egyptische wereldrijk, dat was een enorm uitgebreid rijk. Dat gebeurde niet zomaar in een uithoekje van de wereld, maar Jozef werd een grote wereldheerser. We weten dat de Jezus straks de koning der koningen zal zijn, verhoogd zal zijn. En hier staat zelfs in vers 45 dat Jozef een vrouw kreeg vanuit de handen van Potifar. En dat was een heidense vrouw. Ja, dat staat hier in vers 45. Farao noemde Jozef Safenat Pinach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Nou, Jozef was helemaal geen Hebreeër meer. Jozef was totaal veranderd. Ik weet niet of u een klein beetje kent de geschiedenis van Egypte. Die Egyptenaren, dat waren ijdeltuiten hoor. Die mannen werden bijna net zo opgemaakt als vrouwen. Met make-up en met allerlei haardrachten. En Jozef was wat dat betreft onherkenbaar veranderd. Als je vandaag de Joden hoort, als je dan kijkt hoe Jezus daar aanbeden wordt door allerlei basilieken in Israël en Jeruzalem, dan halen de Joden hun schouders op en zeggen, is dat onze Jezus? Voor hen is Jezus totaal verwesterd. Wij hebben van Jezus vaak een hele westerse Jezus gemaakt. Maar je moet niet vergeten, Jezus was wel een Jood hoor. Jezus was wel een Israëliet, maar hoe wij van Jezus een westerse Jezus gemaakt hebben, is voor de Joden onbegrijpelijk. Zoals Jozef ook onherkenbaar was, voor welke Jood dan ook. Hij zat er op de troon met een heidense vrouw. Weet je, hoe Jozef zich verbond aan een heidense vrouw, mogen we weten dat de Heer Jezus zich verbonden heeft aan een heidense vrouw, de gemeente. De gemeente uit de volkeren. Hoe wij die verbintenis hebben met de Heer Jezus. En dan komt het uiteindelijk daarop neer dat er 7 jaar hongersnood komt. En dan staat er in vers 49 van Genesis 41, dan staat er, en Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan. Jozef die had zoveel brood, zoveel pakhuizen vol met brood. Nou ja, wat leven van de Heer Jezus? Ik ben het brood. Als je honger hebt, dan moet je naar mij toe komen. Want het staat ook letterlijk in vers 55 van Genesis 41. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei de Farao tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef. Doet wat hij u zegt. En toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, zie je dat woordje staan, de gehele aarde. Het is niet zomaar een plaatselijk iets wat daar gebeurde hoor. Een hongersnood over de gehele aarde heerst, opende Jozef alle schuren, verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Nou, hier zien we Jozef. De uitdeler van brood over de hele wereld. En dan komt de ontknoping. Want dan is Jozef daar in Egypte. Mensen vanuit de hele wereld komen naar Jozef om te eten. Behalve zijn eigen broers. Toen kwam het moment dat deze 7 jaar hongersnood heeft God gebruikt om de broers van Jozef weer in contact te brengen met Jozef. Er staat in de Bijbel dat er een periode van 7 jaar zal komen. En die wordt in de Bijbel genoemd de grote verdrukking, de angsttijd, de benauwdheid voor Jacob. En God gebruikt deze grote verdrukking, deze 7 jaar, waarin de antichrist ook zal regeren, deze 7 jaar gebruikt God om het Joodse volk weer terug te brengen naar Jozef. En dan komen ze bij elkaar. Nou, je kent de geschiedenis. Dan komen ze bij elkaar en dan komt het moment dat Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. En wat staat er dan? Met grote verbazing. Niemand had dat verwacht. In 2 Thessalonicenzen 1, daar staat dat Jezus met verbazing door zijn volk aanschouwd zal worden. Met verbazing. Ze komen bij elkaar. En dan legt Jozef uit aan zijn broers. Weet je, jullie hebben mij niet verkocht. Jullie hebben mij niet verworpen. Maar het was God zelf. God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Nou, om het even af te ronden. Dan komt het moment dat die broers naar vader Jacob gaan. En dan staat er, als we even verder gaan, in hoofdstuk 45, staat er in vers 26, dan komen de broers terug bij vader Jacob, nadat ze Jozef ontmoet hebben. En dan staat er, toen ze hem vertelden, in vers 26 van Genesis 45, toen ze vertelde, Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte, bleef zijn hart er koud onder. Want hij kon het niet geloven. Dat is de huidige situatie van Israël. Maar, dan staat er, toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had, leefde de geest van Jacob weer op. Daar spreekt de Bijbel in de profetie ook over. Hij bleef de dood onder, totdat het hart van Israël weer gaat leven. En dan komt het moment dat ze elkaar ontmoeten, dan staat er, hoofdstuk 46, we gaan even kijken naar vers 46, hoofdstuk 46, dan ontmoeten ze elkaar en dan staat er in vers 29, toen hij hem ontmoette, aan het einde van vers 29, viel hij hem om de hals en weende geruime tijd. Er staat in Zacharia 12, er zal een rouwklacht aangeheven worden. Zullen bitter leed dragen en huilen bij die ontmoeting. En dan zegt Jacob, toen zeide Israël tot Jozef, in vers 30, nu kan ik sterven, want ik heb uw aangezicht gezien. Net zoals Simeon zei, ik zal niet sterven voordat ik hem eerst gezien heb. Zo zal het ook met het volk van Israël zijn. Ze zullen hem zien, die zij doorstoken hebben. En dan komt het laatste. Want dan is Jozef zo ontzettend blij dat Jacob gekomen is. En dan brengt hij Jacob bij de farao. En weet je wat we dan lezen? Als je dan naar, tot slot in vers hoofdstuk 47 kijkt. Hoofdstuk 47 vers 7. Ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan farao voor. En wat lees je dan? En Jacob zegende farao. Mooi hè? Dat lees je ook weer in vers 10. Toen zegende Jacob farao. Weet je, er komt een moment dat Israël tot zegen zal worden voor alle, de hele wereld. Dwars door alle beproevingen heen, dwars door alle onmogelijkheden heen, zal Israël zegenen. En als Israël dan terugkijkt, vers 9 van 47 vers 9, dan staat: en Jacob zeide tot Farao: het getal van mijn jaren van vreemdelingschap is 130. Weinig in getal. Het is wat, hè. Als je 130 bent, ja, ik ben nog maar heel... Ik heb nog niet veel jaren gehad. Weinig in getal. Maar dan zegt hij: en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. En ze hebben niet bereikt het getal van de levensjaren van mijn vader. Als Jacob terugkijkt op zijn leven, dan zegt hij: pure ellende. Kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Ja, hij is al bedrogen bij zijn vader Laban. Hij had het niet makkelijk met Esau. En weggevlucht, een verdrietige moeder achtergelaten, bedrogen. Kwaad zijn al zijn levensjaren geweest. Met twee vrouwen, Lea en Rachel, die elkaar niet uit konden staan. En wat heeft hij het ook vaak voor zichzelf moeilijk gemaakt. Een kennis van mij uit Enschede, hij is voorzitter van de synagoge in Enschede. En zei: Theo, sommige mensen denken, ja, maar jullie horen bij het uitverkoren volk, hè? Hij zei tegen me: waren we maar niet het uitverkoren volk, hadden we het een stuk makkelijker gehad in deze wereld. Kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Wat een lijden heeft Israël meegemaakt. Maar vergeet het nooit. Straks zal Israël de Heer Jezus ontmoeten met verbazing. En dan zal Israël tot zegen worden voor de hele wereld. En als dat gaat gebeuren, ja, welke rol we als gemeente erin mogen spelen, voordat dat gaat gebeuren, voordat die 7 jaar überhaupt al aanbreken, heeft de Heer ons als gemeente al tot zich genomen. Als hij de draad met zijn volk Israël oppakt. Mensen, we leven in hele bijzondere tijden. Nou, wat is geweldig om in Jozef de geschiedenis van Jezus te mogen ontdekken. En hem te mogen zien voor dat wat hij voor ons allemaal gedaan heeft. Jozef die zei: hier ben ik om uw wil te doen, zoals Jezus dat ook deed.